Geliefde, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Koningen 18. En daarvan lees ik u voor de versen 17 en 18. 1 Koningen 18, de versen 17 en 18. Daar spreekt het woord des Heeren aldus en het geschiedde als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die beroerder Israëls? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmee dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Tot zover. Letten wij op de beschuldiger die in staat van beschuldiging wordt gesteld. De beschuldiger in staat van beschuldiging gesteld. De vorige keer zijn wij gebleven tot en met vers 15. En we hebben toen in zonderheid gelet op Obadja, het wonder van de ontmoeting die door God gewild was, de bezwaren die Obadja had om naar Achab te gaan en de boodschap over te brengen, en op de overwinnende kracht van het woord van de Heere der Heerscharen, waarvoor hij het hoofd buigt en gaat. Dat laten wij nu verder rusten en wij vervolgen met het gedeelte dat ons vanavond is voorgelezen. Wij vragen ons wel eens af, geliefden, wat doet het woord van God nou in het leven van de mens, van de mensen? Laten we ons immers bepalen tot diegenen die met het woord van God in aanraking komen, die daaronder leven, op welke wijze dan ook mee in aanraking komen, maar in zonderheid degenen die daaronder leven. Die Bijbel ligt daar zo stil natuurlijk, hij wordt ter hand genomen, meer dan eens per dag. En die ligt daar op de schoorsteen, die Bijbel. En er wordt uitgelezen, er wordt uitgepreekt, er wordt uitgezongen. Maar toch kan de vraag wel eens oprijzen voor jezelf en voor elkaar: wat doet dat woord van God nou in ons leven? Wij zeggen, het woord doet altijd wat. Het zal niet ledig tot hem wederkeren, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. Wij weten ook van Paulus dat hij schrijft dat het sommigen een reuk des levens ten leven en anderen een reuk des doods ten dode is. Uit al die gegevens blijkt dus dat het woord een werkzaam woord is, dat of positief of negatief, zou je zeggen, in de uitwerking, maar het doet altijd wat. Daarom zei Jezus ook: ja, ik zal u niet oordelen, maar het woord dat ik tot u gesproken heb, dat zal u oordelen. En zo zal het woord ook aan het einde der dagen een getuige zijn voor of tegen de mens. Toch, en dat bedoel ik eigenlijk, je ziet het niet altijd. Je ziet het niet altijd. Die tweeërlei uitwerking. Het is zelfs, het kan zelfs zo zijn dat je zegt: ja, dringt dat woord ooit door? Mensen worden niet boos. En de mensen worden niet blij. Onder de schrikkelijkste oordeelsprediking knikt men ja. En op de zegen die er weggelegd is voor het volk knikt men ja. Maar je kan niet merken dat er nou iets in beweging komt.
Kijk, het is niet altijd even aangenaam. Toch heb ik het nooit het ergste gevonden als je in de gemeente komt en je merkt werkelijk een vreselijk verzet. Dat is natuurlijk wel erg, maar... En je kan er wel eens een slapeloze nacht van hebben. Je kan er wel eens over zitten tobben. En je kan wel eens gedrongen worden om de Heer aan te roepen. En je kan het wel eens opgeven dat je denkt, nou dat wordt nooit niks. Dat is zo'n vijandigheid en zo'n tegenstand. Maar aan de andere kant, als je voor je eigen ziel mag weten dat je toch niet anders dan de Heer vraagt om zijn woord na te mogen stamelen, zodat je in je geweten daarvan overtuigd mag zijn, dan kan het wel eens zelfs, ja, een positief teken zijn dat de mens bij wijze van spreken de hele zaak kort en klein slaat uit woede en uit ergernis, omdat hij het er helemaal niet mee eens is. En dat hij er niks van moet hebben. Want ja, het kan ook zijn dat de mens niks zegt. Dat hij zomaar roerloos erbij blijft. En dat je toch... Ja, wat is dat nou? En dat je soms aanvliegt, dat je zegt, gaat het nou allemaal over ons heen? Ben je nooit eens boos? Beter of altijd wel mee eens, of weet je geen eens waar het over gaat? Er wordt wel eens gezegd doodgepreekt. Als mensen jarenlang onder een bepaalde vorm van prediking soms zitten. Ja, ze horen het amper meer. Ja, kijk. De Heer is natuurlijk de machtige en de beschikker. Ik kan dat woord niet levend maken, dat woord is levend en krachtig. Maar ik bedoel, ik kan ook die geest nog voor mezelf, nog voor een ander gebieden. Ik kan hooguit zeggen, en dat is wel een grote genade als ik zeggen mag, Heere, Gij weet het. Op de vraag, zullen door het doodsbeenderen leven? U weet het. Dus je zou bijna zeggen, nou als de Heere dan zegt profeteer, dan maar profeteren. En het aan de Heere overlaten. Maar nogmaals, dan kunnen er van die tijden zijn, of ogenblikken, dat je denkt, ja. Het kan voor je eigen persoonlijke zielenleven zijn, het kan ook in het leven van de mensen, van de gemeente, van de, waar je mee omgaat. En ja, ja, in hoeverre zou dat woord ons nou raken? Terwijl je weet, ja dat weet je dan, het woord doet altijd wat. Nee, je leest ook, het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. En toch blijven wij volhouden, op grond van het woord, niet op grond van het feit dat wij het altijd met onze ogen kunnen zien, maar we blijven toch volhouden dat dat ook inderdaad zo is, dat het woord altijd een uitwerking heeft. Opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard zouden worden, dat geldt van het vlees geworden woord, maar ook van het schrift geworden woord. Nogmaals, wij kunnen dat niet dwingen. Dat weet je uit je eigen. Hoeveel maal heb je misschien gezegd onder het lezen of na het lezen, een beetje mismoedig. Misschien is het ook wel fout om zoiets te zeggen. Misschien mag je het wel helemaal niet zeggen. Maar zo zijn wij nou, dat je zegt, ja, het is erg, maar het doet me allemaal niks. Het doet me niks. Dan zo lees... En misschien zijn er wel gedeelten bij die je wel eens wat gedaan hebben. Dat je tot tranen toe bewogen en ontroerd was. En je leest het een week later of langer of korter. Tja, kan je dat nou begrijpen? Daar zie ik dan totaal niks in. Dat kun je hebben. Ik heb het zo vaak. Tegenwoordig dan doe ik dat niet meer. Maar vroeger schreef ik altijd een kruisje bij een tekst in een oud bijbeltje. Maar dat bijbeltje dat is helemaal uit elkaar gegaan. En dan op een gegeven moment dan vergeet je dat weer. Dat betekent dat ik gewoon niet kan zeggen, bijvoorbeeld daar of daar heb ik allemaal over gepreekt of zo, dat weet je niet. Maar dat oude bijbeltje, dat zit ik nog eens in te kijken en dan zie ik een tekst staan met een jaartal erbij of zo. Soms deed ik dat ook nog, 69 of 74. Heb ik daar nou over gepreekt? Wat zou ik daar dan toch van gezegd kunnen hebben? En dat ik er niet in kan komen. Gewoon helemaal. Ik zeg ja, ik zou het niet weten. Ik zou het niet weten. Dat een andere luisteraar het nog beter kan vertellen soms na jaren dat en dat en dat. Dat ik het niet weet. En ik hou geen prekenboekjes bij en zo. Ja, dat is niet. Dat zeg ik niet tot mijn heer of zo, helemaal niet hoor. Maar daar ben ik misschien eerder te dom voor. Zo zou je het beter kunnen zeggen. Om te zeggen, ik grijp even nummer zoveel van jaren. Even kijken, waar is mijn schets? Hoe heb ik dat gedaan? Dan zit je gewoon bedrukt te kijken. Daar nou over gepreekt. Ik ben blij dat ik er zondag niet over hoef te preken. Want. Nou ja, dat bedoel ik nou, hè. Dat is nou zo persoonlijk iets, hè. Maar zo zeggen mensen, ja, het doet me totaal niks. Maar tegelijk beleid, want het woord altijd wat doet. Dat er een werking vanuit gaat, een schiftende werking. En dat wilde ik nou aantonen, in de eerste plaats, nog wel meer dingen, maar uit wat je hier leest. Dat is een schriftgedeelte. Want dat woord, een paar jaar terug, ik verplaats hem even in toen, is dat woord van de vloek in Israël gevallen. En we hebben gelet op het droevige, je kan nou nog niet direct resultaten merken. Er zijn nog geen berichten vrijgekomen dat het volk in schuld verslagen voor God aan bukken en buigen is. Nee, dat kun je niet merken. En Agab ook niet. Hij werkt en zoekt zijn eigen liever dood dan dat hij de Heere gelijk geeft. Dat hij maar een zelfhandhaver is. Nou komt God. Toch heeft dat woord wat gedaan. Over het gehalte daarvan moeten we niet te breed uitmeten. Want Agab was een man die ook onder het woord geleefd heeft. In ieder geval, hij hoorde hij als koning bij dat volk welks God de Heer is. Een afgezonderd volk, onder alle volkeren der aarde. Zij weet er heus wel van. En ja, dat woord. Dat kan wel invloed uitoefenen op een mensenleven zonder dat het nu direct zaligmakend is. Dat zou je van Agab ook niet kunnen zeggen. Toch, en daar moet je hier op letten. Dat de macht van het woord, dat is uiteindelijk de macht van God. Maar die God die wil werken door middel van zijn woord. Dat God toch wel wat bereikt heeft. Al lijkt het van niet. Wat heeft God dan bereikt? Wel, dat slot. Obadje heeft het Agab aangezegd. En Agab ging Elia tegemoet. Dat heeft het woord bereikt. Kijk, je kunt als het gaat over de werking van het woord niet altijd zeggen waar het op uitloopt. Je had in de tijd van de Heer Jezus omwandeling op aarde, had je mensen die in hem geloofden. En toch vertrouwde de Heer Jezus zichzelf aan hen niet toe. Terwijl er staat dat ze ook wel in hem geloofden. Ik denk wel eens, zou dat een manier van uitdrukking zijn? Ja, de Heer Jezus, die weet wat in de harten is, hè? Maar dat je ook een fases hebt in de mensenleven en in de werking van het woord. Dat je zegt, ja, welke kant? Er is werking. Als het bij de Heer Jezus uitkomt, dan is het goed. En laten we dat hopen en daarom vragen. Maar als het daar niet uitkomt, tja, dan blijkt achteraf dat het toch geen wortel had. Nou, wat is er nou veranderd? Wel, Agab, die mag dan tot het uiterste zichzelf proberen te handhaven en geen enkele beweging maken naar God toe, omdat hij hoopt nog steeds dat het wel zal gaan regenen. Maar nou wordt hij weer in zijn kraag gegrepen door het woord. Door God. Door God. Want Elia is hier. Dat is de boodschap. Nou is dat niet zo belangrijk dat Elia hier is. Maar het gaat nou om de ambtelijke dienst van het woord. Hij is daar op dat ogenblik de vertegenwoordiger van God. Hij heeft het woord uitgesproken. Geen dauw of regen daarna mijn woord. En iedereen kon wel weten onder Israël dat dat betekende dat God door Elia sprak. En dat hij daarin Gods knecht was. Dus met Elia zou je kunnen zeggen, heeft God zelf weer de grens overschreden van het land. Waar dat vloekwoord lag. En waar de kerk bedekt was en uitgepraat. Want wie kon er nou verder gaan? God alleen. En nou is God met Elia weer aanwezig. Wat zal er nou gebeuren? Wel, Elia heeft niet gezegd, vraag eens aan je meester, je heer, wanneer ik hem te spreken kan krijgen. Want ik zou graag ergens met hem over praten. Nee. Hij zegt ook niet, zeg tegen je heer dat ik er aankom. Nee. Eén keer kwam die ongevraagd, laten we het zo even stellen, het paleis binnenlopen. En heeft hij ongevraagd het woord van God gesproken. Als een bliksem uit een heldere hemel. Nu komt hij terug. Maar niet om te vragen, mag ik alsjeblieft komen. Maar zeg maar, ik ben er weer. Ik ben hier, daar en daar. Bij die en die boom of dat huis, daar ben ik te vinden. Nou zou uitkomen, ergens toch de macht van het woord van God. God kan een mens brengen waar hij hem hebben wil. Want nou voel je, nou wordt Agab ergens gesteld voor de keus. Heb je wat te vragen? Heb je wat te zeggen? Dan moet je komen. Ik kom niet, ik ben er hier.
En als je wat wil weten, of een boodschap wilt hebben of horen, dan moet je komen. Dat ligt erin opgesloten. Dat is natuurlijk helemaal niet naar de goddeloze aard van Agab. Want Agab zou er liever 100 man soldaten of politie heen sturen om Elia in te laten sperren en hem in de gevangenis te sleuren. Dat is eigenlijk zijn aard. Want Elia, dat is in zijn oog de veroorzaker van alle ongeluk en ellende. Maar nou is het woord al zo ver gevorderd, zou je zeggen. Wat zegt nou? Het is nou bijna 3 jaar. Of 3 jaar, wat denk je dan? Wou je nog verder gaan? Want je kunt wel zeggen, en het is waar, de Heere kan als soeverein God zeggen, laat de regen maar vallen. Zoals nog gebeurt, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar de Heere staat hier en komt hier te midden van een volk dat hij heeft afgezonderd, waarover hij zijn naam liet aanroepen. En dan kan het niet. Al zou het dan maar zijn door de druk van de omstandigheden, of door het imponerende van het teken, maar er zal hier onder de hemel bekend worden of God God is of Baal. Dat wil God wel. Want je zou kunnen zeggen, nou ja, Elia had eenvoudig kunnen zeggen van, nou, de Heer heeft tegen mij gezegd dat er weer regen komt, dan weet je het. En verder, het zal met jou slecht aflopen als je zo doorgaat. Maar daar gaat het niet om. Je ziet er iets in van de worsteling. Om God, dat God alleen God is. En dat ieder schaamrood, zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoden prijzen, de ware God en hoon. Want alle knie en alle tong zal moeten beleiden dat God God is. En dat hij de overwinnaar is. Alleen, waar het in ons eigen persoonlijke leven om gaat, is of wij dat mogen leren, hier in de tijd tussen wieg en graf, uit genade, dat God God is en ik een verdoemelijk schepsel, en dat God alleen uitmaakt mijn zaligheid, en dat God alleen geeft zijn Christus. Dan straks, in de dag der dagen zal het ook gebeuren. Alle knie zal hem gebogen worden. En aller oog zal hem zien. Maar niet op dezelfde manier. Dat voel je wel aan. Het ene deel zal buigen vanwege de macht en de majesteit van God. Omdat iedereen voelt, ik heb het verloren. En de anderen hebben mogen buigen uit genade hier in de tijd. Voordat de laatste klap kwam. Kijk. Nou zie je eigenlijk in het leven, niet altijd zoals ik in het begin zei. Maar er zijn van die ogenblikken en van die momenten. In het leven van jong en oud. Dat je gewoon, ja, je moet voorzichtig zijn. Want, nogmaals, wij weten niet hoe ver het gaan kan. Maar er zijn van die momenten dat je zegt, ja, waar gaat het nou heen? Buigen of breken? Vergaderen of verstrooien? Dat zijn van die crisissituaties in een mensenleven. En het gaat er soms hard langs. Maar dat is niet zo erg. Want het gebeurt wel dat er jankend en schreeuwend en huilend en spartelend enzovoort. Hè, dat er toch door alles heen komt. Heere, ik verga. Help me alsjeblieft. Al voelt hij in zijn hart dat hij in Adam niet geholpen wil wezen. Zo'n ellendeling is hij wel. Maar dat hij zegt, in zo'n crisissituatie, Heere, u weet het, ik wil niet. Maar wilt u alstublieft het willen. En het werken naar uw welbehagen doen. En trek me er dan tegen wil en dank alstublieft maar bij. Want ik ben toch overtuigd dat u de waarheid bent. En dat ik buiten u verzink. Al heb ik een natuur die de hel opzoekt. Kijk, in die momenten. Die zie je bij de een daar en bij de ander daar aanbreken. Soms in het leven van een jong mens zie je het soms heel duidelijk zelfs. Dat je die ontzettende strijd waarneemt. Tussen het woord van God en het woord van de Satan. Wiens wil wij toegevallen zijn. En wat kun je dan blij zijn als je merkt, al gaat het met geschreeuw gepaard. Misschien wel met woede uitbarstingen. Wat kun je dan blij zijn als je merkt, hé, hij of zij leggen het bijltje er toch bij neer. Als schreeuwen ze het uit, als ze het nergens mee eens zijn. Ze zijn het met dreigen eigenlijk ook niet eens. Maar dat je toch kan merken. Die innerlijke beweging, die ontroering, en wat is het dan groot als God de doorslag heeft. Wij zijn toch zulke lievertjes niet. Daarom zei ik, je hoeft niet altijd verdrietig te wezen als je ziet wat een tumult een mens veroorzaakt. En dat hij zegt, en ik kom niet meer en dit en dat en zus en zo, want dan ben ik het helemaal niet meer eens en hij raakt helemaal actief. Hij verslindt zelfs boeken om het tegendeel te kunnen bewijzen. Dat hoef je niet zo erg te vinden eigenlijk. Want ja, het is aan de gang. Het is aan de gang. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, zegt de Heer. Maar het zwaard, het is aan de gang. En wij, laten we maar hopen voor onszelf en voor elkaar, dat het de goede kant uitvalt. Dan is er uiteindelijk toch niks verloren. Nou, kijk, die momenten die liggen natuurlijk bij de een sterker ingrijpen. Dat hangt samen met iemand zijn karakter, met iemand zijn hele levensgang, met alles. Hè. En er zijn vaak meerdere van die momenten in het leven. Maar dan moet je kijken, nou is Agab toch ergens in zijn kraag gegrepen, want hij komt er toch maar aan. Hij komt er aan. Hij gaat Elia tegemoet, de man die hij overal gezocht heeft, in de landen rondom, bij de volken. Hij heeft zijn eed laten zweren, dat Elia niet bij hen was. Je zegt, die man, als die hoort, als die 2 jaar geleden gedacht had, Agab is er, dan had hij of eigenhandig of hij had er een ander op uitgestuurd om zijn hoofd eraf te slaan. Die vent, of om net zo lang te pijnigen totdat hij een gebed zal doen dat het weer gaat regenen. Maar langzaamaan is de strop wel een beetje uitgedraaid. Het is er niet meer zo bij om eens even wat te doen. Om te zeggen, laat die beroerling maar bij mij komen. Wat denkt hij wel? Ik de koning. Hij gaat uit Elia tegemoet. Daar zie je nou hoe God sterker is. Hoe Gods woord gebit en toom gebruikt om het redeloos gedierte te besturen. En als wij denken, niemand kan hem temmen, dan kan God temmen. En God kan het zo maken, dat de vijand zich
oprecht of geveinsdelijk, onderwerpt, omdat je er niet tegenop kan. Zie je dat het woord toch wel wat doet? Het woord, je zou zeggen, dat dringt altijd op. Op een van 2-1 aan. Het woord, daarom is de reine leer der zaligheid, die draai die men er vaak aan geeft. Ja, maar jullie. Er wordt nooit eens opgewekt om dit te doen en dat te doen. En ja, wat blijf je nou met je aanspraken tot de bekeerde mens, of tot de onbekeerde mens enzovoort. Al die therapieën, die godsdienstige therapieën, weet je wel, die je vaak zo tegenkomt. En als je daar dan niet aan meedoet op diezelfde manier, ja, dan weten zij het niet goed in welk vat. De een zegt, ja, hij preekt dan zeker alleen maar voor bekeerde mensen, want voor mij heeft hij toch niks. En de ander, die heeft weer een andere oplossing. Toch heb ik daar geen last van. Waarom niet? Omdat het voor mij zo duidelijk is als het maar zijn kan. God, je kan zeggen wat je wil. Die ene boodschap van vloek en zegen, van dood en leven, de dood in ons en het leven in hem, de vloek die op ons hoort te rusten en de zegen die bij hem is. Ja, of dat je nou bekeerd of onbekeerd bent, maar het zal er wel uit, het zal wel voor de dag komen. Het zal toch wel een keer voor de dag komen. Want het is met praatjes, daar koop je niks voor van. Wat hebt hij nou voor een onbekeerd mens? Want, tja, ik heb ook niks voor een onbekeerd mens. Maar voor een bekeerd mens heb ik ook niks. Het woord van God. En dat. En Gods grote werkmeester zijn. Zijn soevereiniteit. Hij is pottenbakker. Hij is bezig. Dat is het. Als dat ook in de prediking door mag klinken, dan wordt het zelfs op het kerkhof soms nog rumoerig. Eerlijk maar. Ik heb eens verschillende keren op een zeer wettische plaats gesproken. En de mensen die hadden altijd over verzekeringen, over koeien niet inenten. En allerlei dingen meer. En er kwam dan, zeg maar, ik was maar een buitenbeentje. Ik denk dat ik de enige was tussen de uiterst rechts hervormde bonders die daar dan ook kwamen preken. En godsdienst onderwijzers. Nou ja, daar heb ik het weer. Ik had ook geen zin om ruzie te maken. Kun je zeggen, ja, voel je dan niet een huichelaar? Nou, soms wel. Dan voel je wel een huichelaar in de zin dat je zegt, ja, je houdt je mond maar, want je weet heel goed, als je werkelijk zou zeggen hoe het ligt, zo aan de tafel, dan zou je er zo uitschoppen. Dan zou je zeggen, wat denk jij er zo over? Dan voel je wel eens een beetje bedrukt. Maar aan de andere kant niet. Want dan dacht ik, heren, ik kan het toch niet doen, ik kan wel een hoop herrie schoppen. Dat is maar een koud kunstje, je hoeft maar een paar woorden te zeggen. Maar laat uw woord alsjeblieft, laat dat het doen. Dan hoef je alleen maar te preken. Nou, het rumoer. Dan zeg je mensen, jaar en dag zitten men onder een preek te luisteren. Die man is je altijd hetzelfde, die je altijd gebed deed, dat vergeet ik ook nooit. Dat hij de mensen maar aan mag zeggen, tenzij iemand wederom geboren wordt, ik kan het koninkrijk gods niet zien. Een aardige man, maar ik bedoel, dat was het vaste refrein. Maar al die mensen, tenminste al die mensen mag ik niet zeggen, maar die ja-broeder zou ik maar zeggen, en die liefde, hè, die komt ook altijd trouw hoor, en die komt, ja, nou ja. Nou, het zijn geen bekeerde mensen, hoor, maar. Oh, Ik weet nog dat iemand die zat toen nog in het bestuur, later is die ook niet, die zei tegen me toen we naar huis liepen, daar was ik weer hoogst verbaasd over na die zondagavond, toen we naar huis liepen, toen zegt hij, ik weet niet wat dat moet worden. Ik zeg, hoezo? Nou ja, je zegt, dat hebben we eerlijk gezegd nog eigenlijk nog nooit gehoord. Ik zeg, nou, maar niet. Ja, zegt hij, ik weet het niet. Nou, dat kwam letterlijk uit. Nee, een tumult. Mensen die nooit hun mond open deden, die begonnen te praten. En mensen die het hoogste woord hadden, die begonnen te mokken. En ik was zelf gewoon beduust dat zoiets mogelijk was. Maar het is wel zo, want het woord. En je zal zeggen, ja, maar heb je dan niet zelf gauw een portie breekpunten er doorheen gestrooid met een bedoeling? Nee. Nee. Want de keer dat het helemaal fout liep, dat die voorzitter me geen hand meer wou geven toen van de preekstoel afkwam, hij zei, die vent is Luthers. In plaats van Calvinistisch. En toen hij me geen hand zit, dat was nou net twee keer een tekst waarvan ik met een vol geweten kon zeggen, dat heb je niet altijd, dat je die tekst op de dadelijkheid bewust bent, dat je daarover van God over moet spreken. Dat er geen andere tekst is. Daar moet je over spreken. Een invalbeurtje. Ja. Nou, dan merk je die spanning, hè. Die spanning dat je zegt, ik vind het niet erg hoor, als een mens aangeraakt wordt in zijn ingewanden eigenlijk. Dan denk ik, ja, maar dat is eigenlijk ook het werk van het woord. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n best teken als het allemaal zo mooi is. Het echte volk knikt ja, en wat nog geen volk is, dat is het er ook heel goed mee eens. Dat is niet zo'n goed teken. Het is eigenlijk veel beter teken als er wat beroering komt in de beenderen. En dat de mensen wel eens morgens eruit gaan. Of dat ze roepen, nou weet ik het helemaal niet meer wat ik nou moet geloven. Dat vind ik niet erg. Ik heb er altijd op gehoopt. Ik heb erop gehoopt, want ik weet uit mijn eigen leven het verzet. En ik weet ook dat het alleen maar een verzet is tegen de Heere, tegen zijn woord. En dat zou ik graag ook willen projecteren, ze willen zien, ook in de gemeente. Niet dat er afvallen, zo niet, maar wel dat je zegt, O God, wees ons te sterk, want de strijd die ontbrandt. Want al hebben we heel ons leven zitten slapen, maar als we erbij getrokken worden bij ons woord, zoals hier, Elia is hier, was de boodschap. God is teruggekomen. Wat wil je? Lijkt wel of dat het aan zijn vrijheid overgelaten wordt. En menselijk gesproken is dat zo. Je kan alle kanten uit. Je kan teruggaan naar je paleis, maar ik kom je niet achterna. Geen stap. Je kan een kapitein sturen, moet je zelf weten. Maar ik ben hier. Voel je dat spanningsveld waarin het woord Agap trekt? Er was voor die tijd nog geen plaats voor. Precies op het goede moment komt de Heere weer terug. En nou is het gelijk allemaal, je voelt alles, de hele zaak ademt gewoon de spanning. Want het zal toch een keer aan de orde gesteld worden, is de Heere God, dient hem, is de Baal God, dient hem. En wat er nou voor waar werk bij geweest is, laten we dat nou even aan God overlaten, onder al die mensen die straks roepen, de Heer is God. Dat is vers 2. Maar één ding is zeker, dat de oprechten zijn verblijd geweest. En die hebben het hartelijk uitgeroepen, de Heer is God.
Die zwijgende kerk is toen toch weer gaan spreken. Nou, heeft het woord nog wat gedaan? Ja. Hij gaat Elia tegemoet. En het geschiedde, maar nou zal ook uitkomen, de gedachte van het hart. Deze Jezus Christus is gezet op de vallen opstanding van velen in Israël. En opdat de gedachten uit veler harten openbaar zouden worden. Wat denk je nou, Agab? Want ja, als je er zo bij getrokken wordt, dan kun je niet zwijgen. Er moet wat gezegd worden. Als je tenminste wat hebt te zeggen. En het geschiedde als Agab Elia zag dat Agab tot hem zeide. De profeet wacht. De profeet zwijgt even. De profeet denkt, kom maar voor de dag. Hoe het bij je ligt. Zeg het maar. Je voelt de uitdagende kracht van het woord in een mensenleven. Het woord wacht op het moment en zwijgt en zegt dan, zeg het maar. Wat er goed is, wat er verkeerd is, zeg het maar. En dan komt het wel openbaar. Dat hij naar Elia toegekomen is, dat komt niet vanwege zijn goeieheid en dat hij zoveel van Elia houdt, dat niet. Maar het komt alleen omdat God almachtig is en dat zijn woord niet ledig tot een wederkeer. Daarom is hij er. Maar daarom, en daarom is hij zelfs nog geremd. Geremd. Dat hij niet in ijdele overmoed en woede uitbarstingen zou proberen de profeet aan het zwaard te steken. Het woord houdt hem in de teugel. Maar dan zegt hij het. Zijt gij die beroerder Israëls? De toon of de manier waarop het geschreven staat, die laat de ruimte om, zoals Van Gelder, professor Van Gelder vertaalt. Ben je daar? Zo ben je daar. Ongeluksbrenger. Beroerder. Beroerder wil hier dus eigenlijk zeggen iemand die een groot onheil aangericht heeft. Iemand die de zaak op zijn kop gezet heeft. Iemand die alle mooie plannen doorkruist heeft. Want Agab had politiek mooie plannen. Hij probeerde met iedereen goede vrienden te zijn. En als een dochter van Tyrus Sidon genomen tot vrouw, zat ook wel goed. Hij probeerde alles op alles te zetten om zijn positie te versterken. En nu is daar die doorkruister gekomen van alles. Het was een betrekkelijke welvaart, de in- en uitvoer, het zat allemaal goed in elkaar. En nou is die beroerder gekomen en nou is alles op niks uitgelopen, want ze zijn zo arm. Arm, schatkist is leeg. Ben je daar, beroerder Israëls? Ja. Ergens zou je kunnen zeggen, het valt nog mee dat hij nog niet erger tekeer gaat. Ja, maar dat komt omdat hij een gebit in en nou kan hij niet zo goed praten. Een bit en toon. Maar als je denkt wat hij allemaal doet en gedaan heeft, dan zou je zeggen, nou, het is natuurlijk een schandaal om zo te praten, maar het kon erger. Wat doet hij nu? Hij treedt op als beschuldiger. Elia is de schuld van alle ellende. Dat is de man. Op hem drukt de last.
dat er elke dag zoveel kinderen en jonge mensen en oude mensen sterven van de honger. Dat het vee op het land wegkwijnt en wegteert. Dat er geen gras meer is voor de schapen. Weet je wat er nog was? Dat moest naar Agab stallen. Dat heb hij allemaal op ze geweten. Die Elia. Die ellendige sadist. Die dat allemaal op zijn geweten durft te nemen. Om zo'n toestand te veroorzaken. Zo'n beroering. Daar zie je nou ten voeten uit Adam. Als die helemaal geen uitweg meer ziet. Dan heeft God het gedaan. Of zijn volk. Of de kerk. Maar de zondebok moet aangewezen worden. De zondebok, dan zegt Adam, dat is hij. Die vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft me gegeven. En dan wordt het die slang, die heeft me bedrogen. En hier zegt Agab, jij bent de schuld van alle ellende. Het is kort maar krachtig. En dan het antwoord. Want nou wordt de beschuldiger in staat van beschuldiging gesteld door de profeet. Want de profeet zegt, toen zeide hij, ik heb Israël niet beroerd. Je bent genegen om de nadruk te laten vallen op het woordje ik. En dan zo te verklaren. Niet ik, maar gij. Dat zit er ook wel in. Maar het belangrijkste is dit. Dat is nog even iets belangrijker in dit woord. Ik heb Israël niet beroerd. Ik distantieer me van al die doden en van al die slachtoffers. Die de vallen van de honger. Ik distantieer me van die stervende schapen, koeien en paarden. Daar distantieer ik me van. Of dacht jij werkelijk Elia, Agab? Dacht je? Dat dit mijn ambt was. Ja, als het nou Nineveh gold, misschien nog wel. Of Damascus. Maar dacht je dat ik handen wrijvend erbij sta te kijken op een afstandje. En dat mijn commentaar is, ja hoor, het is goed. Laat ze maar naar de verdoemenis gaan. Zo wordt er wel gepraat in de godsdienst vaak hoor. Laat God maar eens opruiming houden onder die boeven. Alsof het niks is. En daar distanceert Elia zich helemaal van. Ja, zo is het. Ik heb Israël helemaal niet beroerd. Ja, maar man, er is jaren over je gepraat. Er is naar je gezocht. Ja, dat weet ik niet, maar ik heb Israël niet beroerd. Je mag geen ene dode op mijn naam schrijven. Geen ene hongerlijder hoef je naar mij toe te sturen. Zeggen, daar staat die ongeluksbode, die ongeluksbrenger. Ik heb Israël niet beroerd. Dat is wat. Het is goed, ik weet wel, in een preek, doordat je dan een bepaalde kant wil belichten, kun je het wel eens wat eenzijdig zeggen. Eenzijdig zeggen. Maar dat moet je me dan niet kwalijk nemen en me niet vangen op een woord. Want ik wil zo gaande de intentie ervan enigszins trachten te verduidelijken. Je weet, als het over de ellende en over de oordelen gaat, en over oorlog en over hongersnoden en rampen en aardbevingen, dat dan de mens zo schamper uit de hoek komt, ja, een mooie God. Is dat nou liefde? Dat er zoveel mensen in de ellende zitten. Wat doet men dan? Het eind van het liedje is altijd de schotschuld. De schotschuld. Wij willen wel anders. Wij willen wel mooi weer en vrede en dit en dat. Maar God krijgt uiteindelijk van alles de schuld. Nou weet ik dat God ook over deze dingen gaat. Maar het is een groot verschil. Wat naar zijn wil of onder zijn toelating gebeurt. Dat is een groot verschil. Welke lering zit hier dan in? Wij hoeven ons niks op te laten spelden. Dat is jullie schuld en dat is jullie God en dit en dat. Niks mee te maken. Niks mee te maken. Ik heb Israël niet beroerd. Jezus mag zeggen, ik heb niet in het verborgen gesproken, maar in het openbaar. Klaag me eens aan dat ik één mens de verdoemenis ingejaagd heb. Zeg dat nou eens. Ja, dat zijn diepe punten hiervoor die ik met grote voorzichtigheid noem. Maar om het even scherp te stellen. Bij alles wat de mens nog meent te presteren, slaat hij zijn eigen op de borst. En dan, jongen, wat knap, hè. Knappe economen, knappe technologen, knappe medici. Nou ja, noem maar op elk gebied. Dan heb je nog knappe theologen. Maar als de zaak dan uit de hand loopt, zogenaamd, en het gaat allemaal verkeerd, dan komt hij niet bij zijn eigen terecht. Hoor. Dan zegt hij, als dat nou God is, als God dat nou toelaat, als God dat nou wil, dan draait hij opeens de rollen om. Kijk, en met eerlijk gesproken distancieert God zich daarvan. Hij zegt, het zijn de ongerechtigheden die een scheiding maken. Tussen u en tussen mij. Dat is het. Het zijn uw zonden en uw vaderen zonden. Want je valt niet onder mijn oordeel vanwege je gerechtigheden, maar vanwege je ongerechtigheden. Het is toch zo? Mens vraagt zijn eigen graf. Hij wil het niet weten. Nou is dit zo leerrijk, hè? Ik heb Israël niet beroemd. Man, er heeft niks mee te maken met die overstromingen en met alles. Ja, goed uitleg hoor. Ergens heb je er wel mee te maken in die zin dat we allemaal van éénzelfde lap gescheurd zijn. We zijn allemaal van eenzelfde lap gescheurd en Adams kinderen. Hè? Maar het gaat nou hier even over de profeet als woordbedienaar, woorddrager. Die de wil van God bekend moet maken. Nou, dan kan die op die manier, mag die dat rustig ambtelijk zeggen. Ik heb niks mee te maken met alles wat er aan de hand is bij jullie. Met al die doden, met al die begrafenissen, met alles, daar moet je niet bij mij voor wezen hoor. Want daar kan ik niks aan doen. Dat is het eigenlijk. Want zegt hij, en dan stelt hij in staat van mijn zoon. Gij en uw vaders huis. Jullie zijn die beroerders, die ongeluksbrengers. Het huis van Omri weten wij, waar Agab verstamde, was vol afgoderij. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ik ben de Heer uw God. Dan kun je hier een godsdienstig vroom praatje over gaan houden en zeggen, ja, maar zo. Ja, maar zo liggen de zaken in het woord. En je hebt mij in het rijtje gezet. Niet in de verborgen mens des harten, maar als ambtsdrager, als theocratisch vorst die je behoorde te wezen. Want Israël is het volk van de theocratie. God regeert. En de koning regeert onder en namens God. Maar niet op zichzelf. Dus Agab, je hebt niet alleen bij de inleving ervaren in je leven. Dat heb je juist niet. Dat je zo'n afgodendienaar bent. Heb je nooit geloofd. Daarom heb je in de uitleving, heb je mij ergens achteraan het rijtje gezet van Baal. En de woede van je vrouw is zo groot dat ze het bloed van de profeten vergiet. Wat heb jij gedaan? Jij hebt mij een plekje ergens gegeven tussen de goden die beter waren dan ik. Kijk maar naar de volken rondom. De handel bloeit. De scheepvaart groeit. Alles ging goed. Phoeniciërs, Sidoniërs. En je hebt bij je eigen gedacht, ja, die God van Israël, wat er vroeger gebeurd is. Oh, vroeger. Ik kan toch altijd niet over vroeger praten. Wij leven nou. En het lijkt mij nou beter dat we die God hebben. Die van Tyrus en Sidon en nog meer. Nou, je hebt mij daar ergens in de rij gezet. Nou zit je 3 jaar al in de ellende. Het wordt steeds erger. Want je bent doorgegaan. Je wou die afgodsbeelden en die afgodsdienaars geen tik geven dat ze achterover vielen. Om te zeggen, ja, God is God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Wie heeft er al die dooien op zijn geweten? Wie heeft er die honger en dat schreeuwende vee op zijn geweten? En die koperen hemel? Voel je? Dat is een toestand. Hoe vlijmscherp het woord doorgaat tot in de verdelingen van het merg en het gebeente en een oordeler is van onze gedachten. Je vecht er misschien tegen, zo is onze natuur. Je kan stukken in de Bijbel lezen als je ze per ongeluk opslaat, dat je gauw wat anders opzoekt. Waarom? Omdat het jou in staat, mijn in staat, een beschuldiging stelt. Lees ik liever niet. En dat weet ik nog vroom te praten ook. En toch voel je, er komt een moment dat je het boekje niet meer dicht kan laten vallen en op een ander plekje open doet. Omdat je niet aanstaat. Je voelt ootje. Kom dichterbij. Elke keer weer een crisis in een mensenleven. Een punt dat je zegt, oh, hoe zal het vallen? Maar er gebeurt wat. En nou wijst het woord hem haarscherp aan. Het wijst iedere beschuldiging af. Van alle beroerte ongeluk die er is, het hoef je niet de schuld van aan God, aan de Heer Jezus of van Elia te geven, of van Petrus of van wie dan ook, nee. Helemaal niet. Dat ben je zelf. En de feiten worden genoemd, de bewijzen komen op tafel. Daar mij heb je dat gedaan. Israël beroerd. Daarmee heb je dat ongeluk over Israël gebracht. Dat je de geboden des Heeren verlaten hebt. En de Baals nagevolgd zijt. Bijna heel de wet wordt hier samengetrokken, zou je bijna zeggen, op het punt afgoderij. Daar zou je de zonde van Agab mee kunnen karakteriseren. En onze zonde ook. Ja, er zijn wel meer koningen die wel eens wat gestolen en wel eens wat gedaan hebben. Wat niet goed was. In de ogen van God of mensen. Ja. De een had last hiervan en de ander had last daarvan. Maar ik zou bijna zeggen, laten we ons nou eens even niet in de details begeven. Laten we dat aan de Heilige Geest overlaten om ons op de details te wijzen in ons leven. Wat er allemaal niet deugt. Maar nou het hier in de ambtelijke bediening gaat om de confrontatie, om de lijn waar het om gaat, dan is het de afgoden nagelopen, God verlaten, God weggedaan. God is van zijn plaats, ja niet werkelijk, maar door jou, dat is je bedoeling, God is weggedrongen. Hij is niet de eerste, hij is niet de laatste. Hij geeft niet de zon en de regen, maar dat doet Baal. Nou, dat moet er maar eens uitkomen. Dat moet er maar eens uitkomen. Of dat het werkelijk zo is. In ieder geval, Elia stelt hem in staat van beschuldiging en zegt: alles van de bedelaar tot de arme weduwe en de zuigeling die van honger gestorven is, tot de vieze straathonden toe, die liggen voor jouw rekening en op jouw geweten. Daar heb ik niks mee te maken. Jij. Het is wat. Ja, zo werkt het woord. Het gaat niet allemaal op dezelfde manier. En ieder mens heeft een verschillende weg, dat weet ik allemaal wel. Mensen hebben verschillende wegen. Maar in hoofdlijnen zou ik dit toch wel willen blijven noemen. De beschuldiger wordt in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft in alle hoeken en gaten gekropen om de zaak in het leven te houden. En wie weet wat nog meer. Maar het woord snijdt op een gegeven moment de pas af. Jij. David mocht geroepen: gena, o God, gena. Verschoon mij toch. Toen het woord hem aangreep. Gij zijt die man. Dat het ook voor ons zo mocht wezen. Want je voelt aan. Er gebeurt altijd wat. Al zien we het niet altijd. Al lijkt het wel eens uitgesteld te worden. Soms zelfs afgesteld. Maar waar wij onder het levendige woord van God verkeren, daar begint iets te gisten, te werken. Vroeg of laat. En vroeg of laat word je bij je kraag gepakt, niet door Elia, als het ware, maar door het woord van God, dat zegt: ja, je bent eindelijk aan de praat geraakt, dat je het er niet mee eens bent. Je bent gaan praten. Je bent er niet mee eens. En dit en dat en zus en zo. Maar wie ben jij? Waar sta je nou eigenlijk? Gij zijt die beroerde. Oh, en als dan naar de goede kant mag zijn, hè? Dat je naar de goede kant, dat je zegt: ja, Heer, u hebt gelijk. Ik ben de grootste beroerling die er ooit geleefd heeft. Dat ben ik. Ik heb alles op me geweten. Je kan het niet dragen, hoor. Je kan het niet dragen als het op je afkomt. Als je nou alles is een schout, dat je zegt: ja, je kijkt gelijk naar God. Ja, God, waarom dit, waarom dat? Ja, ik heb alles op me geweten. want ik ben in Adam die grote moordenaar geworden van mezelf en van mijn naaste. Dan gaat de goede kant uit. Maar als het uitmondt daarin, die Jezus, die beroert het volk. Weg, dat kan niet langer. Wat deed Jezus dan? Hij ging het land door goeddoende en genezende die van de duivel bezeten waren, allerlei krankheden. Hij liet de kinderkens tot zich komen en zette ze op zijn knie. Hij gaf de mensen brood. En hij sprak de waarheid met zijn naaste. Wat nou een fariseer, een wetgeleerde of een tollenaar. Sprak altijd de waarheid. En nou komt er wat in beweging. Ja, dat is heel goed. En dan gelijk springt Adam op de ketting, al is hij een dominee, of al is hij een hoofdleraar, of wat ook, al zit hij in Sanhedrin. Deze beroert het volk. Het is wat. Dat er geen vuur van de hemel daalt, om zo'n smerige leugenaar te verbranden. Deze beroert het volk, die dierbare Christus. Ja. Ja, dan kun je wel zeggen, die dierbare Christus, maar u dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar een mens, die ziet het er niet in. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. We keerden ons niet op onze eigen weg. Zo loopt er ook een lijn door heel de Bijbel heen. Dan heb je die beroerder. Toen Amos een keer wat zei, wat een beetje ver ging, toen kwam die andere profeet, die zei, Amazia, geloof je, wat doe je hier? Wat heb je hier te maken? Vlucht naar je land! Zegt hij, ja, ik was geen profeet en ik was geen profetenzoon, zegt Amos, maar de Heer heeft mij geroepen achter de runderen vandaan. Je zal nog meer beleven, je vrouw zal in de stad hoererij bedrijven. Zo zal het nog aflopen met je. Maar weer was het beroerder bij Jeremia. Was Jeremia nou een getapte man, een geziene man? Beslist niet. Zelfs zijn eigen familie kwam tenslotte nog tegen hem in verzet en opstand. Zijn dorpsgenoten. Wie moest er nou eigenlijk wat van hem hebben? Het was een grote beroerder. Man die de mensen, ja, nee, niks... Man die zei, geef jij over aan Babel. Dan zul je nog vrede hebben. Dat is toch je puurste opruierij. Dat is geen vaderlandsliefde meer. Beroerd. Jezus die zegt, kom en gij zult rust vinden voor uw zielen. Zo beroerder ben je daar. Omdat mijn koninkrijkje een beetje begint te wankelen. En omdat ik... Ja, ik zie mijn invloed en mijn macht tamen. En ik ben zo bang. Want ik denk, ik ben de zoon van God. In wie heeft God meer een welbehagen dan van mij? En nou zeggen ze dat er van hem een stem van de hemel gehoord is. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen. Geloof je dat? Weg met hem. Zalig dan, als we, al is het dan nog zo'n akelig gevecht, zalig als wij mogen zeggen, tenslotte, voor het eerst bij vernieuwing, Heere, gij hebt mij overreed, en ik ben overreed geworden, gij zijt mij te sterk geweest. Amen.